Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere. De naam van die God die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we mogen vanavond ons laten leiden door zondag 5 van de Heidelbergse Catechismus en ook Romeinen 3. En daarom willen we ons zingen ook vanavond ons verootmoedigen voor God als we zingen uit Psalm 130, het eerste en derde vers. Uit diepten van ellende roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. O Heere, aanschouw mijn smart. Maar ook die woorden, ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord, ik hoop en al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Dat is de weg van het geloof. Niet in onszelf, maar vasthoudend aan het woord van God. Mogen we in die verwachting samen zingen, Psalm 130, 1 en 3. Samen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we Psalm 111. De grootheid van Gods werken tegenover onze werken. Dus hier in werken zijn zeer groot. En zijn doen is enkel majesteit. Aanbiddelijke heerlijkheid. En zijn gerechtigheid oneindig. 111, het tweede vers, in antwoord op onze geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Groot en eeuwige God, ja, uw werken zijn zeer groot. Uw doen is enkel majesteit, koninklijke heerlijkheid, vol van gerechtigheid, want u bent God. En tot u roepen wij aan. U roepen wij aan vanavond hier in de kerk of thuis met ons verbonden. Want wij zijn mensen. Bevlekt. Van top tot teen. Met zonde en schuld. Tot de diepste vezels van ons bestaan. Heren, bij tijden komen we daarachter. En laat u ons dat zien ook in uw woord. En die nood, in die put, in die diepten, roepen wij u aan met een beroep op uw beloftewoord dat u gesproken hebt. Want als u onze ongerechtigheden zal gadeslaan, Heere, wie zal voor u kunnen bestaan, staande blijven? Dat is niemand. Maar bij u is vergeving, opdat, ja, zodat u gevreesd wordt. En wij bij u mogen komen door uw Zoon, Heer Jezus Christus, en daarom zijn we hier voor uw aangezicht. Met wie wij zijn, en doen wij een beroep op uw genade en ontferming, juist ook als wij uw woorden zullen gaan lezen. Heere, spreek tot ons. Opdat wij zullen luisteren en niet onderuit zullen komen, dan alleen ons leven u zullen zoeken. Want zoals we vanmiddag hoorden, u hebt ons uw Zoon aangewezen. Dit is hem. Nu laten we zo op hem mogen zien, ook door deze dienst heen. En dat we van hem alles zullen verwachten, want in u is het leven, o God. En daarom bidden we, Ontferm u zo over ons allen. Ga de rijen door, ga de huizen langs, sla niemand over en vervul ons met uw geest. Opdat de woorden van u vrucht zullen dragen. Dat van geloven, van bekering, en wij niet anders meer kunnen dan ons leven in uw handen leggen. Heere, zegent u ons zo deze avond. Help ons in het luisteren. Geef dat de boze geen hinder zal doen in onze gedachtegangen niet. De verstoring van de dienst niet. Maar dat het werkelijk een eredienst mag zijn. Want daarin wordt u gerechtvaardigd en verheerlijkt. Opdat uw recht gedaan zal worden en uw recht zal doen. Over onze zonde in de schuld en in de oordelen. Maar evenzo en des te meer in die vergevende liefde van uw Zoon, Heer Jezus Christus. Doe dat, Heere. Ook vanavond. Om Jezus wil. Amen. We willen samen het woord van God openen. En wij doen dat in Romeinen 3. Romeinen 3 vanaf vers 9 tot en met 31. En waar Paulus in Romeinen 1 zeg maar de samenvatting gegeven heeft van zijn brief, gaat hij dat uitwerken vanaf vers hoofdstuk 2. En dan zien we in de kopjes, al is hoofdstuk 1 de toorn van God over de heidenen. Niemand is schuldig, ook de Joden niet. Ze hebben het woord van God gekregen, bevoorrecht zijn ze door de besnijdenis. En daardoor heeft God zijn hand op hun leven gelegd. Maar hoe zit het dan eigenlijk? Met ons, heidenen en Joden, voor God. En die vraag gaat Paulus beantwoorden. En hoe wij weer bij God kunnen komen. Dat is het tweede deel. Waar deze van Romeinen 3, vers 9, het eerste deel tot met 20 en dan vanaf vers 21 tot 31 lezen we verder. Wat dan wel? Zijn wij voortreffelijker? Heidenen dus. Beslist niet. Wij hebben immers zojuist en Joden en Grieken, de heidenen, beschuldigd. Dat zij allen onder de zonde zijn. Zoals geschreven staat, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, er is er zelfs niet één. Hun keel is een open graf. Met hun tong plegen zij bedrog. Aller gif is onder hun lippen. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen. De weg van de vrede hebben zij niet gekend. De vreze van God staat hun niet voor ogen. En we weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn. Omdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doemwaardig wordt voor God. En daarom zal uit de werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden, want door de wet is immers kennis van zonde. Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd, in het Oude Testament zeg maar, namelijk gerechtigheid van God, door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. En dit was om zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan van de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Hij deed dit. Om zijn rechtvaardigheid te bewijzen, nu in deze tijd, zodat hij zelf rechtvaardig is en rechtvaardigt degene die uit het geloof in Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door welke wet? Van de werken? Nee, maar door de wet van het geloof. En we komen dus tot de slotsom, tot de conclusie, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder werken van de wet. Of is God alleen de God van de Joden? En niet ook van de heidenen? Ja, ook van de heidenen. Het is toch immers één en dezelfde God die besneden rechtvaardigen zal uit het geloof en onbesnedenen door het geloof. Doen wij dan door het geloof de wet teniet? Volstrekt niet. Maar wij bevestigen de wet. Tot zover het woord van God uit Romeinen 3. Wij lezen daarbij zondag 5 van de Heidelbergse Catechismus 4 vragen. Maar vorige keer, zondag 4, de vraag gesteld werd of God dan geen oplossing heeft omdat wij weer bij God kunnen komen, ligt nu het accent aan onze kant. De kant van het mens zijn. Aangezien wij dus naar God rechtvaardig oordeel nu en eeuwig straf verdiend hebben, bestaat er dan nog een middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en weer genade vinden? God wil dat aan zijn gerechtigheid voldaan wordt. En daarom moeten wij, of zelf, of door middel van een ander, er volkomen aan voldoen. Maar kunnen wij daar zelf aan voldoen dan? Volstrekt niet. Wij maken de schuld zelfs nog dagelijks groter. Is er ergens een schepsel te vinden dat voor ons kan voldoen? Nee. Want ten eerste wil God niet een ander schepsel voor de schuld straffen die de mens veroorzaakt heeft. En ten tweede kan ook geen enkel schepsel de last van Gods eeuwige toorn tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Wat voor een middelaar en verlosser moeten wij dan zoeken? Een zodanige die waarachtig en rechtvaardig mens is en toch krachtiger dan alle schepselen, dat wil zeggen, die tegelijk waarachtig God is. Tot zover ook het onderwijs van de catechismus wat wij met elkaar willen beluisteren, ook vanuit Romeinen 3, onder het thema Gods recht en verlossing. Gods recht en verlossing, allereerst het probleem, vraag en antwoord 12-13, en vervolgens de afgewezen oplossing, in vraag 14, en dan de benodigde middelaar, de laatste vraag. Vraag en antwoord 15. Gods recht en verlossing. Wij willen samen eerst gaan zingen. Wij doen dat met Psalm 49, waarin het gaat ook over hoe zit het nou voor God? Kunnen wij bij God terecht? En dan zingen wij het tweede vers. Wat zou mij toch doen vrees in de tijd wanneer het kwaad, het onrecht mij bestrijdt? Als ik omringd, benauwd ben door het geweld dat in mijn val zijn hoogst genoegen stelt. Maar wat hem betreft, die op zijn schat betrouwt en al zijn roem op grote rijkdom bouwt, zijn schat behoudt de broeder in dit leven. Hij kan daarvoor aan God geen losgeld geven, ook deze regels. Hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen, die losprijs, aan God in tijd, nog eeuwigheid voldoen. Laten wij met verootmoediging zingen, Psalm 49, 2 en 3, nog de afkondiging, zoals ook vanmorgen klonken. Volgende week zondag hoopt voor ons voor te gaan in de morgendienst dominee Lok uit Bodegraven, in de avonddienst dominee Meeuws uit Sliedrecht. Dan de slaatjesactie 4 oktober is weer de jaarlijkse slaatjesactie. We zijn nog op zoek naar hulp. Uw bestelling kunt u opgeven via het bestelformulier. Meer informatie zie de kerkbode van afgelopen week. En vooral toekomstige geld, zo de Heere wil en wij leven zullen. Dan de collect in deze dienst. De eerste is bestemd voor de vakantiespelweek die in de afgelopen week is gehouden. En de tweede voor de kerk. En bij de uitgang vindt u de zendingsbussen en steunpilaren. Alle collecten van harte bij u aanbevolen. Wij zingen dus Psalm 49, 2 en 3. geroepen gemeente van Christus. In ons onderwijs van de catechismusbelijdenis zijn wij gekomen in het tweede deel van de catechismus. Het eerste deel, zondag 2 tot 4, was het deel van de ellende. En nu 5 tot 31, het deel van de verlossing. En tegelijkertijd, zeg ik weer vanavond erbij, die ellende laten we niet los. Maar het is een diepe lijn die doordringt en doorgetrokken wordt in deze zondagsafdelingen. Want we hebben samen gelezen. Romeinen 3. Die donkere tonen en die donkere kleuren waarmee de apostel Paulus ons leven uitschildert. Waar we vorige week dus, geëindigd zijn met het beeld van de rotonde. Wij zijn van geboorte zondaar, daar komen we vandaan. En we konden niet rechts met de vraag, maar God is toch liefde? We konden niet rechtdoor met de vraag, maar goed, God hoeft toch niet te straffen? We konden ook niet naar links. Want God is schuldig als Hij ons zo geschapen heeft. Doodlopende wegen. En er was geen antwoord meer die wij konden bedenken. Maar het antwoord kwam van God. Het laatste stukje van de preek. Het kruis werd in het midden neergezet van boven naar beneden. En daar gaan we opnieuw naartoe. Naar dat antwoord. Naar dat heerlijke antwoord wat al klonk in zondag 1, die met zijn bloed volkomen betaald heeft voor al mijn zonden. Waardoor Paulus het uitje, wat hem heeft God aangewezen, tot een middel van verzoening. Er is redding. Maar hoe? Voordat we bij dat antwoord komen, kijkt de Heidelberger nog even naar ons leven. En doen we dat ook met de apostel Paulus mee. Als hij dat uitwerkt in Romeinen 3. Maar de vorige keer zagen van boven naar beneden kwam het kruis. Maar nu gaat de lijn andersom. Van beneden naar boven. Alsof we een ladder zetten van, ja, zo zouden we dan toch bij God kunnen komen, toch? Dat ik zo bij God aanwezig kan zijn. Het laatste hulpmiddel in die strijdvraag van de reformatie, zoals Luther daarmee gestreden heeft, hoe word ik rechtvaardig voor God? En die vraag wordt ons hier gesteld. En die leren de reformatoren, leert Paulus ons stellen. En ja, jongeren, dat is niet altijd de vraag die jij bij je hebt, denk ik. Als we vandaag luisteren naar de vragen die er gesteld worden, dan is er meer de vraag, is er al een God? En hoe denkt God dan over? En dan kun je allerlei praktische en ethische zaken invullen. Hoe kan ik mijn leven invullen voor God? Of nog ietsje meer naar de vragen van deze tijd. Hoe denken anderen, mensen dus, over mij? Misschien ook wel jouw vraag, hè? Als je soms worstelt met je uiterlijk, worstelt met je karakter. Hoe denken anderen wel niet over mij? Misschien wel de vraag, als je weer in een nieuwe klas terechtkomt deze week. Maar weet je, wat je dan voor vraag stelt? Een leraar zei het ooit eens op de opleiding. Als dit ons levensvragen worden, dan geef ons over in menselijke handen. En zijn wij veilig bij mensen? David niet, hè? Toen de profeet voor hem stond, kon hij kiezen wat hij moest doen door naar die volkstelling, weet je wel. Hij dacht, kijk eens hoe rijk ik ben. Komt die profeet naar hem toe met de keuzes, waar kies je uit? Weet je wat hij zegt? Ik ben bang. Laat mij niet vallen in handen van mensen. maar alleen in de handen van de levende God. En daarom die vraag die we vanavond met elkaar beluisteren. Hoe kom ik bij die God? Hoe ben ik rechtvaardig voor God? En die vraag, die moeten we elkaar weer, ja, misschien moet ik het zo zeggen vanavond, elkaar weer leren stellen voor onszelf en voor ons nageslacht. Met andere woorden, hoe ben ik dan veilig bij God? Hoe kan ik bij Hem zijn en God bij mij? U voelt wel aan, er zit een kloof tussen God en ons leven. En die gaat soms verder dat we heel snel kunnen zingen dat God overal bij ons is. Onder, boven, achter, voor. Hij, zoals een van de kinderen liederen dat zingt of andere liederen. Ja, dat is Hij. Als het God is tussen mijn hart en mijn leven. En deze zondag wil ons daarop wijzen. En Romeinen 3 laat ons dat zien. Door Jezus in het middelpunt te zetten. Niet wij mensen. Want wij zoeken niet naar God. Met alle gevolgen van die donkere kleuren die we zo lazen. Van vanaf vers 13 in Romeinen 3. Wat er allemaal niet bij mensen gebeurt. Maar Jezus moet in het middelpunt komen te staan van ons leven. Dat we uit Hem leven en zo werkelijk een christen zijn. En zo werkelijk lid van de christelijke gemeente hier in Haaften. Dan wordt het probleem opnieuw geschetst. We hebben het oordeel verdiend. Zoals we vorige week geëindigd zijn, opgesloten in die rotonde. We hadden nergens meer een uitkomst. Als ik in de put zou vallen. Dan zou voor niemand meer te horen zijn, zo zongen we vanmiddag. Zit je daar te kniezen in de duisternis. En alles zou verloren zijn. Uit die diepte roep ik niet tot mensen, maar roep ik tot u, Heere. Heere, hoor naar mijn stem, merk op mijn luide smeekbeden, zo zingt Psalm 130. Ik heb u nodig. Kan het dan goed komen? Is er verlossing? Dan moeten we de Heere aanklampen. Dat ik in genade met u mag leven. Verlangen zal met God te zijn, veilig zal in Jezus' armen, veilig aan zijn hart. Verlangen om ongestoord bij Hem te zijn. En dan weet je het, hè? En dat beleiden we, God is de rechter die het beslist. En toch roepen we naar God vanavond. In die nood, Heere, red. En laten we niet te snel die vraag voorbij gaan. Zoals David dat ook niet doet, hè? Na de ontmoeting met Nathan. Toen hij beleed, ik heb gezondigd voor de Heere. Uw zonden zijn vergeven. En wat doet David? Hij gaat zingen. Ik herken mijn schuld die u tot straf bewoog. Uw don is rein. Uw vonnis schans rechtvaardig. Dat is toch erkenning dat God God is. En dat Hij in zijn recht staat. We hebben het oordeel verdiend van God. En tegelijkertijd klampen we God aan. Herkent u dat in uw leven? Dat is toch het leven van het geloof? Ik moet u hebben. Bijzondere vraag, vindt u niet? Is er dan nog oplossing? Het is toch de vraag naar de zekerheid. Het is toch de vraag naar de erkenning, Heere, ziet u mij? Terwijl je een zondaar bent. En zeg dan niet te snel vanavond, ja, maar God vergeeft toch. Herken je dan wel wie God is voor jou? Dat God rechter is en dat Hij alles met je leven kan doen. Herken je dan dat we God op het hart hebben getrapt? En zeg vanavond ook niet aan de andere kant, ja, maar dat kan toch zomaar niet. God roepen om vergeving. Om toch even goed rechtzinnig te zijn. Nee, de oordelen bevestigen Gods eer. Romeinen 3 laat het ons zien. En tegelijkertijd, door de hele Bijbel heen, zien wij, ondanks dat die oordelen Gods eer vergroten, zingen de verschillende psalmen, zal het graf u dan loven? Dat kan toch niet? Voelt u, dat is een strijd met God. Is er dan een oplossing? Dat ik weer genade mag vinden bij God? Alle vanzelfsprekendheden voorbij en toch vasthouden aan die God, omdat je niet los kan laten. Zo uitroepen naar God, Heere, wees mij de zondaar genadig. We zullen op onze plaats komen, is toch heerlijk. Nee, niet voor jezelf. Maar wel voor God. Want dan gaat genade stromen. Dat mag ik u verkondigen. Dat zal mijn eerste antwoord zijn. Hè? Geloof dan in de Heer Jezus Christus. En u zult zalig zijn. Dat is de nieuwe wet. Van Paulus jubelt in Romeinen 3. Waar Paulus getuigt tot die gevangen bewaarde. Die had het niet meer. Paulus zegt, je moet bij Jezus zijn. Hij is gekomen om genade te geven. En toch is dat niet het eerste wat we horen in de catechismus. Nee, we hebben vanavond een leerdienst. We moeten nog even een momentje luisteren. Niet een pastoraal antwoord, maar om geleerd te worden. Nog meer op de Heere God te zien. Want God wil, zo klinkt het antwoord, dat wij aan zijn gerechtigheid voldaan wordt. Ik kwam vorige week ook al tegen, hè? Gerechtigheid. Dat is de eigenschap van God, dat God recht is. Dat Hij doet wat Hij zegt. En dat zijn woorden getrouw zijn. En dat aan zijn woorden voldaan moeten worden. Al die wetten. Die onschuldig stellen. God is zo trouw aan zichzelf. Geen man dat hij liegen kan. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Zo houdt de Bijbel ons voor. God is zo trouw aan zijn karakter. God haat de zonde. En daar moet hij op reageren. Zo horen we vorige week al. Zo is hij God. En wij mensen worden daartoe opgeroepen. Om God te eren in alles van ons bestaan. Zoals Jezus de samenvatting ons geeft. God liefhebben boven alles. De naaste als onszelf. Met heel ons hart. Met heel onze ziel. Met al ons verstand. En al onze kracht. Maar hoe kunnen we dat? Daar kwamen we al achter in die voorgaande zondagsafdelingen. En hoorden we door de apostel Paulus. Er is niemand die God zoekt. In zijn eer niet. Die God die eer geeft. En de enige reactie is straf op de zonde. Genoegdoening. Waardoor het onrecht weer naar nul gebracht wordt. Rechtgezet wordt. Waar die balans die verstoord is geraakt. Helemaal uit balans is gegaan. Zeg God, betaal me wat u schuldig bent. Dus voor mij om het even wat makkelijker te maken, zijn grote woorden vanavond opnieuw. Maar stel je voor dat jij iets kapot heb gemaakt bij de buurman aan het voetballen, zo raak doorgeschoten en zo kan dat gaan. Dan moet dat hersteld worden. De schilder moet langskomen of je vader kan het. Dat die ruiten weer netjes inzit. En wat doen we daar vaak bij? Dan geef ook nog een bloemetje. Of iets anders. Want we willen dat het goed is tussen de buurman en jouw leven. Nou, het is een heel, heel simpel voorbeeld. Het is zo op te lossen. Maar nu voor God, hè. Nu voor God. Het eerste gebod. Nee, niet gelukt. Het tweede. Altijd een cijferbeeld. Nee. Derde. Oh, het kwam zomaar uit mijn mond en toen bij de ander. En ik heb er niks van gezegd. Terwijl ik wel wat kon zeggen. En zo kun je zo al die geboden langs gaan. Tegen al Gods geboden gezondigd. En daarom moet er betaald worden. En dat is geen klein ruitje. Maar een torenhoge schuld. En dat gaat over vers 13, vragen 13 en 14 over. Die afgewezen oplossing. We gaan een stapje verder. Ja, dan die vraag hè, van, kunnen we het dan oplossen? Kunnen wij daar zelf aan voldoen? Want we willen allemaal bij God komen, toch? Dat is toch allemaal waar? Daarom zitten we in de kerk vanavond. Daarom willen we horen van de hemel en van de prachtige toekomst. Dat komt allemaal nog. En ja, daar doen we ook wat graag voor. Kunnen wij voldoen, hard werken. Als we dit en dit zouden doen, we zouden het doen, toch? Dat zit in ons. Dat was het front van de reformatie, waar Luther mee te maken had. De goede werken. Als je nou goed je best doet. We zijn het vorige weken. Geef iedereen het zijne, maar geeft u God ook het zijne. Maar kom je daarmee uit die put waar niemand je kan horen? Het was in het verhaal van de Chinese man. Je kent het misschien ook wel. Hij zat ook in de put. En hij vertelt. Diep in de put zat ik. En toen kwam Mohammed voorbij. In zijn leven. Hij had gezegd, ja, houd je aan de wetten. En die vijf wetten, die zuilen. Strijd voor mij. En ja, zegt de belijdenis op, zoals zo vaak klinkt door een islamiet. Maar hij deed het. Maar kwam niet uit de put. Toen het boeddhisme, Boeddha, niet vijf, maar achtvoudig pad van lijden en zelfdoordenking. Dan kom je in de hemel, het karma, zo zeggen ze dan. Maar ja, hij heeft dus zo zijn best gedaan. Maar hij bleef in de put. En toen het hindoeïsme. Al die goden kwamen langs. Als je nou goed je best doet, dan begin je onderaan in het kastenstelsel in je volgende leven. Dan kom je een stapje hoger en alweer een stapje hoger. En als je niet goed je best doet, zak je weer terug of je komt als een beest terug. Totdat je het nirwana bereikt. Toen yin en yang met de Chinese godsdienst. Je moet dit doen en je moet dat doen. Diep nadenken. De filosofie op orde hebben. En hij bleef in de put. Want ten diepste hoorde niemand zijn diepste nood. En wat zegt God vanavond? Ook tot ons in eigen kracht. Kom je er niet uit. Niet door goed te doen klim je omhoog, zet je geen ladder neer. Je zit te kniezen in de duisternis, zo zongen we toch vanmiddag. Alles zou verloren zijn. Niet door wat te zijn, een mooi kerkmens of zo. Zelfs niet als je een verbondskind bent. Paulus schrijft het zo scherp in het voorafgaande gedeelte. Als je besneden bent, een teken van het verbond en je doet de zonde, dan doe je het teken teniet. Erger nog, zegt de catechismus, wij maken door al onze werken de schuld alleen maar groter. Want God is te groot. Te rechtvaardig. Het past niet bij ons. En zegt Paulus dan, weet je wat aan de hand is? Ten diepste de samenvatting van al die ellende die hij zo beschrijft vanaf vers 14, 13, 14... Zo klinkt in vers 18 van Romeinen 3. De vreze voor God staat hun niet voor ogen. Je kunt nog zo goed doen. Horizontaal, maar als het tussen God en je hart niet goed is. Dan moeten we concluderen. Door de werken van de wet, door dat goede te doen, zal niemand rechtvaardig worden. En dat was de ervaring van Psalm 130. Van dat vers wat wij even overgeslagen hebben. Maar u kent het wel. Als u de ongerechtigheden gadeslaat. Wie zal voor u staande blijven? Nee, ik kan het niet oplossen. Zo kon ik geen ladder omhoog zetten. Nou ja, zegt, zou een ander het dan op kunnen lossen? En het voorbeeld hè, van het kapotte ruitje bij de buurman. Pa, die doet het wel even oplossen voor me. Kan dat ook bij God? Dat was de heersende gedachte. In de tijd van de reformatie. Dan koop je een aflaat. Dan roep je tot Maria. Vandaag de dag dan beroem je op je mooie afkomst. Een mooie gemeente, haafde. Moest kijken, trouw in de kerk. Vandaag 3 momenten. Maar het gaat niet. Zelfs Mozes niet. Hè? Die zegt, schrap mij maar uit uw boek. Maar laat uw volk dan leven. Maar God zegt, zo werkt het niet. Een zoon hoeft niet te boeten voor de vader. En een vader niet voor de zoon, zo lezen we in Ezechiël. God is een God van recht en wie schuldig is, die is schuldig en die moet betalen. Hij zegt, ja maar waarom de wet, hè? Die zinnen die daarachter komt. God bezoekt het derde en vierde geslacht, degene die hem haten. Worden die kinderen gestraft vanwege de zonde van de ouders? Dat zou je op het eerste gehoor denken. Maar dat is niet omdat vader en moeder het verkeerd deden, maar het gevolg. Want als vader en moeder een verkeerde stap zetten, leren zij dat de kinderen. En die hun kinderen weer. En die hun kinderen weer. Ziet u, dat gaat van kwaad tot erger. De zonde werkt door. Zo zie je dat ook in de kerkverlating. Opa en oma gaan één keer in de kerk. Niet al te trouw. Terwijl de ouders nog wel gingen, maar de kleinkinderen gaan niet meer. Want vader en moeder, die zijn nooit aan 2 keer begonnen. En die waren nog ietsje minder trouw. En de kleinkinderen van opa en oma gaan helemaal niet meer. Geen voorbeeld. Hè? Dat is zo'n typisch voorbeeld dat de zonde doorwerkt, ook in ons nageslacht. Dat wordt daar bedoeld. Als er gesproken wordt over het derde en vierde geslacht, dan zien we weer hoe aangrijpend de zonde is. Maar terug naar ons thema. De zoon hoeft niet te boeten. Voor vader niet en vader niet voor zoon. Het schepsel, zegt de catechismus, kan het niet eens dragen. Want de toren van God is al zo groot, van jezelf kun je het al niet. Laat staan van een ander. Men kan het niet afbetalen. Die aangrijpende woorden van Psalm 49. Men haalt zijn broeder niet in het leven. Hij kan daarvoor aan God geen losgeld geven. Men kan die prijs der ziele dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. In het voorbeeld, vader kan wel betalen voor het ruitje, maar zo werkt het niet bij God. Ja, zeg je nog één vraag daarbij, als we luisteren naar het woord van God, die offerdienst, dat doet toch ook een ander dier? Notabene God ingesteld. Maar heb je iets even niet goed begrepen? De offerdienst was niet in plaats van ja, op dat moment. Maar het was niet het eindoordeel. Want de volgende dag, als er weer gezondigd was, moest er weer geofferd worden. Het was een beeld. Een plaatje die God gaf, dat vooruitwees naar de Heer Jezus Christus. Ook die offerdienst, het was onvolkomen. Beest na beest, maar het bracht geen oplossing. En zo zien we, ook aan onze kant. Vorige keer vroegen we bij God, kunt u dan geen weg openen met onze gedachten? Nee, zegt God. En onze oplossingen op een andere manier, een ander voor ons, ook niet. De schuld vermeerderen we door al die verkeerde dingen van ons leven. En ja, dat gaat over u en over mij. Wat een boodschap, hè? Niemand die God zoekt. We zijn een geopend graf, wij zitten in die put. Net als die Chinese man. En allerlei godsdiensten die we tegenkomen op de wereld, die geven oplossingen. En wij denken soms oplossingen te vinden. Wat zullen anderen wel niet van mij zeggen? Dan denken we, dan zijn we weer wat als ze allemaal positieve dingen over ons zeggen. Maar daar kom je ook bedrogen mee uit. En eigenlijk is wat de wereld ons te bieden heeft, zoek het zelf dan maar uit. Ben je daar al achter? Ben je daarachter met al die beloften van de wereld? En al die andere godsdiensten tot de wetenschappelijk denken toe? Zoek het zelf dan maar uit. Dat is het enige wat een mens kan bieden. Maar dat is nou het probleem. En hoor dan. Hoor dan het evangelie. Jezus' arm is nooit te kort. Want wat doet God? Hij komt weer naar beneden. Met het kruis van Golgotha. Dat zit hij midden op de aarde. Hoog op de heuvel, iedereen kon het zien. Daar buiten Jeruzalem. En ze hebben hem zien hangen. Jezus Christus. Die afdaalde in het beeldverhaal van die Chinese man in die put. En onder die Chinese man ging en hem optilde om uit die put te halen. Want de arm van God, zijn rechterarm, is nooit te kort. Tot in het diepste is hij gegaan. En de Chinese man beleidt, daarom ben ik een christen geworden. Die genade van de God. En dat moeten we erkennen. En daarom kunnen we God niet meer loslaten, toch? Als we zien hoe de vlag erbij staat in ons leven. Hij alleen heeft de oplossing. Hoe dan? Door iemand die waarachtig en rechtvaardig mens is. Dat is de benodigde middelaar. Die dus voldoet. Die dus in alles volmaakt is geweest. Die niet voor zichzelf hoeft te betalen. Die mens die de gerechtigheid van God vervuld heeft. Die de gerechtigheid op de aarde brengt. Die dat heeft laten zien. De gerechtigheid, die moet ik vervullen. En toen kwam hij uit het doopwater bij Johannes. En toen bleef het stil, want hij had niets te belijden wat verkeerd is geweest. En tegelijkertijd is hij waarachtig God. Hij die de kracht van God heeft gekregen en in de toren te dragen, want de Geest des Heren, die is op mij. Zo heeft Jezus mogen belijden. En we zagen die duif vanmiddag neerkomen op Jezus. Hij is het. Van wie geprofeteerd is. Door de profeet Jesaja. Zie, die maagd zal zwanger worden. Ze zal een zoon baren en hem de naam Immanuel geven. Hij is God met ons. En even verder, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op zijn schouders, en men noemt zijn naam, ja, een van die namen, hij is de sterke God. Dat is de Heer Jezus. En we zagen al die offerdienst daar in de tempel van de duiven, van de lammeren en van de runderen, ze wezen uit naar de Heer Jezus. Al die beesten met elkaar, ze konden niets betalen voor onze schuld. Maar zo mocht Abraham al profeteren, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. En zo mocht hij al getuigen dat uit zijn zoon de grote zoon geboren zal worden. En naar hem wordt gewezen in Romeinen 3. Paulus en wat getuigen. Deze heeft God aangewezen tot een verzoening van onze zonden. In de Heer Jezus Christus. In hem is de verlossing. En zo getuigt de hele Bijbel van de Heer Jezus Christus. En zo is hij gekomen in deze wereld. En onze ladder die wij omhoog hebben gezet, zou dan zo kunnen en zo kunnen. Hij is ze naar beneden geworpen. Want het hoeft niet. Is dat geen machtig evangelie waar wij het niet kennen, maar het hoeft ook niet. Want Jezus zelf daalde neer in deze aarde. En wij zingen dan met kerst die miljoenen zaligen zal. En die miljoenen, dat is nog veel te weinig, want het is een schare die niemand tellen kan. En zo zien we opnieuw vanavond het kruis van Golgotha. En is het God die onze redding biedt door zijn gerechtigheid. Die de Heer Jezus voor ons gebracht heeft. Doordat hij precies gedaan heeft van wat God bevolen heeft. Want de rol is met mijn naam vervuld. En heeft gezegd, Vader, ik zal gaan. Want alleen redden ze het niet. Ziet u die liefde van de zaligmaker vanavond? Of vindt u het ergerniswekkend? Dan bent u niet alleen, hè? Want dat was al vanaf het begin. Als dat een ander voor mij moet doen. De Joden een ergernis. En de Grieken een dwaasheid. Maar hen die de zaligheid in Christus hebben ontvangen. Een kracht van God. Zo is de weg gebaand. Dat is wat jullie onze kinderen mochten aanleren. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Dat is de tekst die deze week klonk. Want niemand komt tot de Vader dan door mij. En is nou eindelijk gerechtigheid. In de Heer Jezus Christus, voor God en uw hart. Nee, dat is niet zonder gevolgen. Dat begrijp je. Want als we zo aan God verbonden zijn, door dat bloed van het lam dat hij gebracht heeft. Hij de grote middelaar. Dan kun je toch niet anders dan voor hem leven. En wat hij bewerkt heeft, dat deelt hij uit. aan degenen die dat niet hebben. Ook vanavond. Mag ik het u in de schoot werpen, de Heer Jezus Christus. Niet alleen dat Gods gerechtigheid eisend is. Doe dit en u zult leven. Dat is helemaal waar. Maar Gods gerechtigheid is ook dit. Dat hij in zijn zoon de gerechtigheid volbracht heeft. Dat hij zo uitdeelt wat je toekomt. In hem. Door het geloof in hem verbonden. En dat is die eeuwige zaligheid. Altijd bij God. In genade aangenomen. En zo mag je dan leven, vandaag al. Hè? In die rijkdom van de Heer Jezus Christus. Is zijn rechtvaardigheid uw rechtvaardigheid geworden? Is er niet meer die kloof, maar is er vrede met God? Door het Lam van God. En dan daar gaan we over belijden, hè? En die komende zondagen. Over die verlossing die Hij bewerkt heeft. Maar voordat we de preek afsluiten, stellen we elkaar de vraag: hoe is het in uw leven? Ben je al tevreden met mijn zoon? Dat je niets anders meer kunt dan uit hem leven. De Chinese christen die vertelt over die put, wel, hij zegt, daarom ben ik een christen geworden, dan ben ik van hem. Zeg, als je het liever zelf doet, dan begrijp je, en ik hoop dat dat duidelijk is geworden in die afgelopen zondagen, dat is niet het begin van uw verlossing. Maar het tegendeel. Maar God laat nou zijn woord uitgaan. Vanmorgen, vanmiddag, vanavond. Hier op het dorp. En hij zegt tot ons allen. Kom maar bij mij. Die vermoeid en belast zijt. Ja, ook met uw zonde. En met uw onzekerheid. En ik zal u rust geven. Zouden we ons dan vanavond ons niet door hem laten voeden? Door hem laten leiden? Door hem laten beschermen? Door hem ons laten vervullen met zijn genade? Om straks, voor eeuwig, te zingen van die goede tierenheid, van die bevrijdende liefde, hem eeuwig groot te maken. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. En u bent de strijd aangegaan. En wat doet u? U geeft uw volk de zegen. Amen. Laten we samen zingen. Psalm 3, het tweede en vierde vers. Psalm 3, vers 2 en 4. Gemeente, laten we samen de Heer danken en bidden. Wij doen voorbeden, bijzonder voor Jente van Horsen. Ze is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis na vrijdag geopereerd te zijn. Na gevallen te zijn, heeft haar arm gebroken. Wij danken voor de vakantiespelweek. En wij bidden ook voor de scholen, alle jongens en meiden, jongeren, weer mogen beginnen met school. Laten we samen de Heer danken en bidden. Heere, grote, eeuwige God, u die vol liefde bent, dat u uzelf hebt gegeven tot een rantsoen voor velen, die losprijs, die wij in tijd nog eeuwigheid kunnen voldoen, niet voor onszelf, laat staan voor anderen, maar u hebt het zelf op u genomen. En Heere, dan past ons alleen maar stilte van verwondering. Dat u zo'n genadig God bent. En ons dat laat weten. Ons niet onwetend laat. Te midden van een wereld. Waarin we vrezen voor alles wat er gebeurt. Zoals de dichter van Psalm 49 dat ook zingt. Van mensen hebben niets te verwachten. En David zegt, ik ben bang. Laat mij niet vallen in handen van mensen. Maar laat mij vallen in de handen van de levende God. Want u bent rechtvaardig. U bent goed. U bent vol van genade. En Heere, hier zijn wij dan. Voor u. Ja, u geeft oplossingen die wij niet hebben bedacht. U gaf uw liefste zoon. Dat hebt u ons gegeven. En zo hebt u het kruis op aarde opgericht. En doe ons daar op zien. En daar alleen op zien. Het is de oplossing die nooit in ons hoofd is opgekomen en die ook aan ons voorbij zou gaan. Zoals ze vroeger wel zeiden, we hebben het verbeurd en verzondigd. En wat doet u? U gaat ons niet voorbij, maar u gaat onze zonde voorbij door het bloed van het lam. En daarom bidden we, open onze ogen. Neem weg. Al die orthodoxie die ons in de weg kan staan en die zo dor en doods kan zijn. En ons in de greep kan houden. Neem weg ook alle weerzin die wij kunnen hebben. En neem weg ook alle gemakzucht. Dat wij alleen maar leven zullen door u. Ja, ontferm u zo over ons en verheerlijk uw eigen naam in ons leven. Heere, zo bidden we voor elkaar. Voor alle ziekten en zorgen die er zijn in de gemeente. We denken aan de jonge Jente. Gezellig op een feestje. Maar beland in het ziekenhuis. U hebt haar bewaard, Heer, ook door de operatie heen. Wat een zegen. Dat u herstel geven, dat de pijn minder zal worden. En dat alles weer goed mag komen. Heer, zo danken we u voor alles wat er gebeuren mocht in de afgelopen week op de vakantiespelweek. Ook daar bent u aanwezig geweest. U hebt uw woorden daar geopend. Heer, laat ze tot zegen zijn. Voor ons dorp. Voor al die kinderen die daar geweest zijn, onze jongeren. En Heer, laat ze hun liefde geproefd mogen hebben van hoe goed het is om u te dienen. Heer, zegen zo uw koninkrijk wereldwijd. Door zendingen, evangelisatie. Bijzonder, dan bidden we ook voor familie Vrij in Albanië. Zegen het werk wat ze doen mogen. Tot ondersteuning van de christelijke gemeentes daar. Heer, zegen het bijbelvertaalwerk. Zegen uw kerk in de verdrukking. In bijzonder bidden wij voor het Joodse volk. Wij moeten belijden. Jood en heiden hebben gezondigd. Maar beide in genade aangenomen, uit geloof en door geloof. Heere, wat een wonder. En zo maakt u uw huis vol. En zal er niemand ontbreken. Het is uw werk, Heere. En wij bidden dan mee. Uw werk, Heere. Behaal dat in het leven. In het midden van de jaren. Zoals een van de profeten bad. Zo vragen we om uw zegen. Voor de nieuwe week die voor ons ligt. De nieuwe periode breekt aan voor onze jongens en meisjes. Op de basisschool. Op het voortzet onderwijs of het vervolgonderwijs. Heere, zegent u hen met wijsheid. Met liefde. En Heere, als we tegenop zien. Geef kracht. Geef inzichten. Als het soms moeilijk is. Zegen alle juffen, meesters, docenten. Al het andere personeel op de scholen, Heere, vervul ze met uw geest. Omdat al die leerlingen het mogen merken. Ik heb niet zomaar een wegwijzer voor me staan, maar een wegwijzer die daaruit leeft. Die genade van u, dat zo ook onze jonge mensen vervuld worden. Met die geest van u, Heere, werk door op onze scholen. Met uw koninkrijk. En Heere, zo leggen we alle dingen in uw handen neer. En mogen wij, ja, laat dat onze belijdenis zijn. Zoals dat zingen. Met Psalm 80. Zo leven wij. Door u bevrijd. Altijd. Aan uw dienst gewijd. Op school. Op ons werk. Met alles wat we doen. En niet doen. Tot eer en glorie. Van uw grote naam. Hoor u ons al uit genade, vanwege de verdiensten van de Heer Jezus Christus. Amen. Laten we samen zingen een lofzang, Psalm 81, waar we elkaar mogen oproepen. Zing nu blij toe met heel je gemoed, het machtig opperwezen, ene lofzang toe om ons heilgenot. Worde Jacobs God met gejuich geprezen. Psalm 81, 1 en 2. gemeente, ga heen in vrede, met u dragend de zegen van God, die we in zijn naam op u en jou mogen leggen, zowel thuis met ons verbonden als hier in de kerk. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.